Zeker dat. Ben ik goed te volgen?
Vast.
Dan sta ik goed.
Goedemiddag iedereen.
Mijn naam is dus Asaf Peled. En voor wie me niet kent, ik kom uit Israël. Mijn eerste 18 jaar zijn daar geweest. Ik ben geboren in een kibbutz, in een Joodse setting. Ik ben ook als Jood opgevoed. Atheïst weliswaar, maar uit het Joodse volk. En door Gods voorzienigheid, liefde en genade heb ik Jezus mogen leren kennen. En uiteindelijk na lange omleidingen van de Heer met mij en met mijn gezin, mag ik nu deel uitmaken van deze mooie gemeente, gemeente in wording. En ik ben zelf Joods. Ik werk bij Stichting Gave onder vluchtelingen in Nederland, vooral moslims. Maar in mijn hart, in het hart van ons gezin, zijn we best wel bezig met de vraag hoe wij Israël tot zegen kunnen zijn. Tot zegen met het evangelie. Daartoe hoop ik in augustus een aantal weken naar Berlijn te gaan, naar Duitsland, om daar te evangeliseren met een zendingsorganisatie onder de Joden. Die wereldwijd werkt. Daar hoop ik over enkele weken nog iets over te vertellen. Maar als aanzet daartoe wil ik vandaag met jullie naar de Bijbel kijken. Naar Romeinen 9 tot 11. Dus een iets groter gedeelte dan wat we meestal gewend zijn. Ik wil dan ook niet alles behandelen, maar delen uit dat geheel oplichten. Uitlichten. Nederlands is niet mijn eerste taal. Dat brengt soms grappige situaties. Maar om ons bij dat onderwerp te bepalen, wil ik beginnen met de vraag waar je aan denkt bij het woord Israël. Denk eens voor jezelf. Wat associaties. Doden? Joden. Inderdaad. Andere suggesties? Gods oogappel.
Abraham.
Uittocht uit Egypte. Ja. Inderdaad, iets moderns wat constant in het nieuws. Het lukt ons iedere keer om weer in het nieuws te komen. Wereldwijd, zo'n klein landje. Een warm land, toeristisch land. Een land waar vaak over gepraat, gedebatteerd wordt in de kerk. En voor sommigen is Israël in de prediking een soort bittere pil. Iets waarvan je denkt van, het is wel gezond voor ons christenen. Maar echt leuk om iedere keer over Israël na te denken, is echt iets anders. Maar ik denk dat het essentieel is voor ons als gemeente van Jezus Christus, die uiteindelijk het begin heeft gehad in het Joodse volk, in wat uit het Joodse volk is voortgekomen, de Heer Jezus, zoals Wilhelma dat zei, dat we daar meer inzicht in hebben. Ik ben daarom heel dankbaar dat broeder Ezinga met ons door de Romeinenbrief heen leidt. Ik wil dan ook geen gras voor zijn voeten wegmaaien met deze preek, maar meer in vogelvlucht naar deze belangrijke Israël gedeelte kijken. En dat vooral dus in het belang van Joodse evangelisatie, van het belang van het evangelie te brengen onder het Joodse volk, wereldwijd in Israël, waar mijn volk ook is. En dus veel minder de kant van speculaties over de eindtijd. Wanneer we over Romeinen 9 tot 11 nadenken, is het belangrijk dat het niet al te gauw een theologische uiteenzetting wordt, waarbij we vergeten dat het God primair om een relatie gaat. Ook een relatie met Israël. Daarom is het goed wanneer we lezen, wanneer we hierover nadenken, dat wij een andere geschiedenis uit de Bijbel in gedachten nemen. En dat is die van de verloren zoon, of zoals die vaak genoemd wordt, de zoekende vader. In dit gedeelte lezen we hoe de jongste zoon vervreemd is van zijn vader. Hij gaat weg en keert uiteindelijk terug. Maar waar je soms overheen kunt lezen, is dat wanneer die geschiedenis afgelopen is, blijft die oudste zoon nog steeds vervreemd van de vader. Nou, over die vervreemding gaat het vandaag in deze. Iets over de plaats van dit gedeelte in de Romeinenbrief. Er is vaak oneenigheid over de functie, over de plaats van dit gedeelte in het geheel van de brief. En sommigen die zien het als een soort intermezzo. Zo wordt het ook in veel theologische boeken genoemd. Een soort tussenspel in de hele symfonie van de brief van de Romeinen, die verder weinig samenhang heeft met het geheel van de brief. Het geheel van het thema van Gods reddingsplan in deze wereld door zijn zoon Jezus Christus. Maar is dat wel zo? Hoofdstuk 8, zullen jullie misschien herinneren, eindigt met de geweldige belofte dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Echt niets, echt niemand. Sommigen in de tijd van Paulus konden zeggen, maar wat met de Joden dan? Duizenden jaren was God hun Heer en ineens met de komst van Jezus is alles veranderd en blijken de meeste Joden de rug toe te keren voor Jezus. En hoe is die trouw van God die bezongen wordt in Romeinen 8, hoe is dat nog steeds van kracht voor ons? Nou, sommigen in de kerk, door de kerkgeschiedenis heen, vroegen zich af, waarom is het belangrijk om je met Israël bezig te houden? Is het wel zo belangrijk? Uit Israël is Jezus gekomen. Hij is er voor ons. En daar gaat het toch om. Maar dan is het heel belangrijk om te bedenken dat als de God van Israël de God van het evangelie is en Jezus uit hem is voortgekomen. En als die God van het Nieuw Testament, anders blijkt te handelen dan de God van het Oude Testament, dan zitten we met een geweldig probleem. Dan is Jezus uiteindelijk niet de Messias van Israël. En ook niet de verlosser van Israël. En ook niet de verlosser van de wereld. Dan is er geen redding en geen evangelie. In het licht van deze vragen denk ik dat Romeinen 9 tot 11 juist een heel natuurlijk vervolg is op Romeinen 1 tot 8. En ik wil graag met jullie zoeken naar het antwoord die Romeinen 9 tot 11 geeft op de vraag of God inderdaad trouw is aan Israël en hoe die trouw blijkt of zal blijken. Ik wil met jullie lezen in Romeinen 9, 1 tot en met 5. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen, wat het vlees betreft, is de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Let allereerst op hoe Paulus hier zwaar inzet. Hij roept de Heilige Geest als getuige en zegt dat de vervreemding van Israël, van Christus, hem continu intens verdriet bezorgt. Hij zegt zelfs dat, dat is belangrijk te zeggen, als het gepast en mogelijk zou zijn, en dat is het niet, dan zou hij zijn eeuwig behoud prijs willen geven voor de redding van Israël. Maar spreekt Paulus hier als een Jood? Horen wij die intense woorden die hij net heeft uitgesproken, horen we hem dat zeggen als een Joods iemand? Zijn het zijn etnische emoties aan het woord? Hij heeft zich juist aan het begin van de brief voorgesteld en doorlopend als een apostel van Jezus Christus en de apostel voor de heidenen, voor jullie. En alles wat hij tot nu toe heeft gezegd, gold voor ons allen. Allen die de naam van Jezus belijden, Joden en heidenen samen. Wat hem zo ontzettend raakt, is dat hij ziet alle geweldige voorrechten die Israël gekregen heeft. De geweldige erfenis die we kregen. Kijk mee in de versen die we net gelezen hebben. We kregen het recht als volk om deel uit te maken van Gods gezin. We mochten zijn heerlijkheid ervaren, zijn aanwezigheid. We mochten in relatie met hem leven door de verbonden. We ontvingen zijn openbaring. Dat is, terwijl de hele wereld in het duister lag, mochten wij al weten wie God is en hoe hij handelt en wat hij van ons vraagt. En we mochten hem aanbidden zoals hij aanbeden wil worden. En we mochten zelfs weten dat hij met ons meegaat. We mochten de beloften van hem voor ons leven, voor de toekomst kennen. En al deze voorrechten, toch, bleken niet genoeg te zijn om ons veilig te stellen, dicht bij hem. En dan is het de vraag voor Paulus als een Jood, en ik hoop voor ons allen, zeker voor Joden in de geschiedenis, door de geschiedenis heen, hoe dat mogelijk was. Paulus leidt ons vervolgens naar het begin van Israël, naar de voorvaders. Hij laat in versen 6 tot en met 13 van hoofdstuk 9... met citaten uit het Oude Testament zien hoe het woord van God niet gefaald heeft, niet onjuist is gebleken. God richtte zijn verbond op met Abraham en daarna zet hij het voort, niet zomaar met de kinderen van Abraham, maar heel specifiek met Isaac. Met Ismaël. Nee? Ja. Nee, maar niet automatisch met ook Ismaël. En daarna, toen Rebecca, de vrouw van Isaac, zwanger is, laat God heel duidelijk weten dat hij zijn verbond voortzet met Jacob en niet ook met Esau. God laat dus vanaf het begin heel duidelijk merken, heel duidelijk zien, dat de voortzetting van zijn verbond niet alleen afhankelijk is van bloedlijn. Als je maar voortkomt uit het juiste geslacht, dan hoor je erbij. Maar het is heel duidelijk dat Gods soevereine initiatief hiermee te maken heeft. En ook het geloof dat mensen hechten aan zijn beloften. Verder in hoofdstuk 9 bespreekt Paulus uitgebreid Gods soevereiniteit en zijn recht om sommigen uit te kiezen en aan anderen voorbij te gaan. En bij sommigen van ons, die kunnen in opstand komen bij de gedachte dat God sommigen voor het behoud uitkiest en aan anderen voorbij gaat. Maar wees niet te snel met roepen dat God onrechtvaardig is als hij dat doet, als hij mensen kiest. Het feit dat God mensen uitkiest tot de zaligheid is juist ook voor jullie die uit de heidenen getrokken zijn, de grote redding geweest. Jullie hoorden eerst niet bij het volk van God. Jullie komen niet voort uit het volk van het verbond. En God heeft jullie erin getrokken, erbij betrokken. Vanaf vers 24 van hoofdstuk 9 laat Paulus zien hoe God jullie, de heidenen, erbij betrekt. Samen met ons, de gelovige Joden, vormen jullie een nieuwe eenheid, een nieuw volk. Paulus wijst dan in versen 25 en 26 op het boek Hosea, om te laten zien hoe God werkt. Hij heeft het recht, zoals in dat boek, in Hosea, het recht om mensen aan te nemen tot zijn volk die daar eigenlijk buiten stonden. Zoals hij met jullie allen gedaan heeft, als je de naam van Jezus belijdt. En hij heeft het recht om mensen van zijn volk, van Israël, af te snijden, als zij met hun hart en leven afstand van hem nemen. Ik lees nu verder uit hoofdstuk 9, vers 30 tot en met 10, vers 4. Wat zullen we dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter, die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit de werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. In de Romeinenbrief stelt Paulus de rechtvaardiging door het geloof centraal. Dus de gedachte dat wanneer God naar ons, gelovigen in Jezus, kijkt, hij ons de volmaakte gerechtigheid van zijn Zoon, van Jezus, toerekent. Door dat vertrouwen, door dat geloof in wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dan komt Paulus in deze brief daarom tot de dramatische vraag hoe het kon dat Israël juist dat gemist heeft. Wij die de Bijbel gehad hebben, wij die wisten wie God is, hoe hij zou moeten werken. Hoe kon het zijn dat wij daar zo overheen leven? En dat juist terwijl de heidenen die openbaring niet hadden, die God niet kenden, die gerechtigheid in Jezus juist gekregen hebben. En het antwoord die Paulus geeft is even simpel als aangrijpend. Zij zochten die niet uit geloof. Waarom? Paulus zegt omdat zij de wet verkeerd lazen. En op die manier lezen ze het tot op deze dag nog steeds. De wet dreef hen niet uit tot het inzicht dat ze een volmaakte gerechtigheid nodig hebben en dat zij die gerechtigheid niet zelf kunnen bereiken. Ze gingen voorbij aan de Heere Jezus, denkend dat ze zelf die gerechtigheid die de wet eist, kunnen opbrengen. Maar dan de vraag of dat fout van Israël puur een intellectuele fout is, dus een denkfout, het niet begrijpen van de schrift, of dat het anders zat. En als ik de evangeliën lees en de gesprekken die de Heer Jezus met de fariseeën en de schriftgeleerden lees, dan merk ik dat hij iedere keer erop wijst dat het probleem primair in hun hart zat en niet in hun hoofd. Het was niet allereerst het verkeerd verstaan van de Bijbel, maar ergens dat wij als volk aanvoelden dat wanneer wij die toegerekende gerechtigheid aanvaarden, dat wij onze zelfbeschikkingsrecht zouden verliezen. Dan zijn wij geen eigen baas. Als ik niet voor mijn eigen zaligheid, voor mijn eigen gerechtigheid kan zorgen, dan ben ik in alles afhankelijk van een ander. Voor sommigen van ons hier die misschien ook in de kerk geboren zijn, dat ook aan. En daarom kun je net zo goed mee naar de kerk en dat kerkelijke spelletje meespelen, terwijl je in je hart niet buigt voor die vreemde gerechtigheid, de gerechtigheid die een ander toe kan rekenen. De Heere Jezus. En ik zou zeggen, voor jou persoonlijk, leg je wapens neer. Want God wil je redden. Deze preek gaat over Israël. Maar herinner het ook aan onze plaats voor God. De grote tragiek van het Jodendom is dat wij aan de kern van de schriften, ook de kern van de Torah, die wij zo omhoog houden, voorbij gaan. Voor 2000 jaar bestuderen zoveel Joden continu de Bijbel, dag in dag uit. Maar we missen Jezus daarin. Jezus die in wezen de sleutel is tot het juist tot het goed verstaan van de Bijbel. Maar ook degene naar wie de wet wijst, heen wijst, als degene die die volmaakte gerechtigheid bereikt heeft, maar ook kan geven. Wat voor invloed heeft het als wij in Jezus geloven, Jezus zoals Paulus hem hier schildert, wat voor invloed heeft dat in ons leven? We worden volledig op hem georiënteerd. Als Paulus in hoofdstuk 10 twee kenmerken noemt van het zalig worden, van het gered worden door het geloof in Jezus, dan noemt hij het vertrouwen in je hart op zijn opstandingskracht en het belijden met onze monden. En dan zeker ook die erkenning in onze harten. Jezus is Heer. Niet zomaar alleen over het heelal, niet zomaar over volken, maar ook heel persoonlijk over mijn leven. Hij heeft de alleen beslissingsrecht over alles wat in mijn leven gebeurt. En dan verder, daarna, laat Paulus zien dat Jezus toegankelijk is voor iedereen. Hij laat het zien vanuit de profetie van Joël. Als je hem maar aanroept, zal hij je redden. Of je nu Jood of heiden bent. En deze toegankelijkheid is juist de aanklacht tegen Israël. Omdat daar duidelijk uit blijkt dat de Heer Jezus gekomen is. Dat de Heer Jezus het evangelie aan Israël gebracht heeft. En dat hun weigering niet voortkomt uit het niet weten, het niet horen, het niet begrijpen. Maar dat we niet in hem geloofd hebben. Dat we hem in ongeloof hebben afgewezen. Vervolgens in versen 14 en 15 van hoofdstuk 10 laat Paulus de geweldige beweging van het evangelie zien. Mensen, Joden en heidenen, kunnen alleen in Jezus geloven en hem aanroepen als zij van hem gehoord hebben. En hoe is het mogelijk, vraagt hij, als niemand hen het evangelie van Jezus predikt? En hoe zullen deze predikers komen als niemand hen uitzendt? Vanuit dit gedeelte, maar ook vanuit andere gedeeltes in de schrift, kunnen we lezen dat een van de kenmerken van een gezonde Bijbelse gemeente is dat het een zendende gemeente is. Dat is dat door de prediking van het woord, wekelijks gebracht, mannen en vrouwen bewogen worden om hun leven te wijden aan de grote opdracht. En dat kan in Nederland en dat kan ook in het buitenland. Israël kan zeker nog zendelingen gebruiken. Joden, maar ook niet-Joden. Maar dat geldt ook voor Jemen, Afghanistan, Sudan en nog genoeg landen in de wereld. En ik zou zeggen, als je een beetje ongemakkelijk voelt hierbij, bij deze gedachten, bij deze woorden, dan zou het zomaar kunnen dat de Heilige Geest je probeert wakker te maken voor de realiteit van zending, ook persoonlijk in jouw leven. Denk erover na. Maar ik ga verder, ik lees vers 1 en 2 van hoofdstuk 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Heeft Israëls ongeloof ervoor gezorgd dat God hen voorgoed heeft afgesneden? Uit de praktijk van 2000 jaar weigering in Christus te geloven, zou ik geneigd zijn ja te zeggen. Maar de keus van God blijft overeind. Paulus zelf is een Joodse volgeling van Jezus, een fysieke afstammeling van Abraham. Gods liefde voor Israël en voor ons is verankerd in zijn trouw. Daarom spreekt Paulus even later over het overblijfsel. Een kleine groep in ons volk dat God door zijn genade in het geloof houdt, door de generaties heen. Het is bijzonder om te zien hoe deze groep, dat overblijfsel, aan het groeien is. Over de hele wereld zien we Joodse mensen die tot geloof komen. Procentueel gezien praat je nog steeds over een kleine minderheid in ons volk. Maar dan juist is het verbazend om te zien dat heel ons volk ons in de gaten houdt. Dat Israël al heel duidelijk weet wie Messiaanse Joden of Joodse gelovigen in Jezus zijn. Waar we ook komen bijna. Ik wil met jullie gaan naar hoofdstuk 11, versen 11 tot en met 15. Dan vraagt Paulus, of dan zegt Paulus: zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat ze achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, ik maak mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat het vlees betreft, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming, anders dan leven uit de doden? Waarom heeft God ervoor gekozen om Israël voor zo'n lange tijd aan de kant te zetten? De reden daarvoor kan ik niet helemaal doorgronden. De diepste reden. Maar de vrucht ervan is heel duidelijk te zien over de hele wereld. Hij laat het evangelie door de hele wereld gaan en geloofd worden. Denk erover na. Als de weigering van mijn volk om tot Jezus te komen als vrucht had dat het evangelie over de hele wereld bekend wordt, wat zal er gebeuren als Israël de knieën buigt uiteindelijk voor Jezus? Paulus zegt, het resultaat zal niets anders zijn dan leven uit de doden. Als gemeente leven wij uit de opstanding van Jezus. Dat belijden, dat bezingen wij. En die opstanding heeft voor ons individueel, persoonlijk, nieuw leven gegeven. En de kracht van die opstanding is de kracht achter zendingen, evangelisatie. En achter eigenlijk alles wat we doen in het christelijke leven. Maar tegelijk te vaak wordt de opstanding van Jezus te veel versmalt tot het individuele niveau. Datgene wat ik persoonlijk daaraan heb. De hoop, de kracht, het leven wat ik daarin vind. En hoe waar dat ook is, het is maar een deel van het verhaal. Want de Heere Jezus is niet alleen gestorven en opgestaan voor een hoop individuen, maar voor een nieuw volk, voor de gemeente. Om de wereld te herstellen. En om de verstoorde relatie tussen Israël en de heidenen te herstellen. Om die twee groepen met elkaar te verzoenen. En de woorden die we net gelezen hebben over die opwekking van Israël, het herstel van Israël, die zijn mogelijk door die opstanding van Jezus. Door de opstanding van de Messias van Israël zal Israël, heel Israël, uiteindelijk opstaan. En dat zal een geweldig effect hebben op deze wereld. Daar kun je in de profeten nog veel over lezen. En velen in de loop van de kerkgeschiedenis hebben die verwachting gehad. En uit die verwachting hebben ze geleefd en gewerkt. Als Israël tot geloof komt, zal het een geweldige opwekking tot stand brengen in de volken. Voor de gemeente. Maar we zijn er nog niet. Ik wil met jullie lezen vers 17 en 18 van hoofdstuk 11. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Paulus weet dat mensen heel makkelijk trots kunnen zijn over het feit dat zij geloven, terwijl anderen niet geloven. Of de Joden die in feite ook zijn afgevallen. Dat komt doordat wij de eer voor zegeningen die we in ons leven zien, graag aan onszelf toeschrijven, aan de dingen die wij doen en laten. Onze eigen wijsheid. Maar ten diepste het feit dat wij in het geloof staan, zegt heel weinig over ons en alles over Gods trouw, zijn genade, zijn almacht. Paulus herinnert gelovigen uit de heidenen hier dat zij door in het geloof te staan gebruik maken van de erfenis en de voorrechten van Israël. De ijdele olijf. Denk daarbij aan de zegeningen waarmee we begonnen zijn in de eerste versen van Romeinen 9. Bedenk dan en besef dat dat ook jouw eigen erfenis is. Maar het gaat nog verder over de houding van Israël, van gelovigen uit de heidenen. Heidenen moeten beseffen dat het geloof wat zij hebben, het christelijk geloof, van de God van Israël afkomstig is. En het is gericht op Israëls Messias. Het moet daarom ook hun verwachting zijn dat God Israël weer herstelt in relatie met hem. Geloof en verwachting in de Bijbel worden altijd zichtbaar in onze levenshouding en in ons handelen. En als je werkelijk gelooft in Gods trouw voor Israël, laat vooral deze hoofdstukken je gebed voor Israëls herstel aanvuren. En denk erover na of je misschien ook op een bepaalde manier betrokken kunt zijn, actief kunt raken in het brengen van het evangelie terug aan het Joodse volk. Ken je op je werk of op een andere manier Joodse mensen die Jezus nog niet kennen? Misschien kun je die kans benutten om het evangelie met hen te delen. Misschien kun je zelfs naar Israël gaan met die bedoeling. Eerder zei Paulus dat hij graag Israël tot jaloersheid wil verwekken. Hij wil graag dat zij worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen schriften, hun Messias en hun eigen etnische identiteit in zijn licht. En dat door de invloed van het evangelie op de heidenen. En Paulus legt niet uit hoe die jaloersheid precies zal werken. Maar ik wil poneren dat het belangrijkste wat christenen in dat verband kunnen doen, is leren om bewust te leven uit de kracht en genade van Israëls Messias. Dus als het goed is, natuurlijk leeft een ieder van ons die christen is uit de genade van de Heer Jezus. Maar wat ik bedoel is dat we dan heel duidelijk beseffen dat die Messias primair voor Israël gekomen is. En zijn identiteit blijft nog altijd de koning van Israël. Dat we begrijpen en beseffen dat hij in de eerste plaats voor dat volk gekomen is. En dan ook daarna voor ons. Ik denk dat dat besef ootmoed zal kweken. Omdat het niet in de eerste plaats om jou en om mij gaat. En aan de andere kant zal het een geweldige vrijmoedigheid geven. Om Jezus met iedereen te delen. En zeker ook met Joodse mensen. Ik wil zeggen dat ik niets heb tegen diaconale projecten in Israël. Het steunen van goede doelen daar, sturen van allerlei hulpgoederen, meemaken van de Joodse feesten, allemaal prima. Maar al die dingen beantwoorden niet aan onze diepste behoefte. De diepste behoefte van mijn volk is om het evangelie te horen. En diaconale steun, zoals helaas nog steeds heel vaak vanuit Nederland ook gebeurt. Diaconale steun die niet samengaat met evangelieverkondiging, met evangelisatie in Israël, blijft maar een halve waarheid. En daarom een valse evangelie. We kweken gerustheid bij mijn volk, in Israël en daarbuiten. Ik moest denken aan een verhaal die een zendeling, een Joodse broeder, met mij gedeeld heeft. Hij werkt al 30 jaar onder Joden wereldwijd. En hij vertelde hoe wanneer de muur gevallen was in Berlijn en Joodse mensen door Duitsland werden uitgenodigd vanuit Rusland. En er kwamen honderdduizenden in enkele jaren Duitsland binnen. Dat hij contact had met Duitse predikanten die duidelijk van Israël afwisten, duidelijk ook van Israël hielden. Hoe zij dat tegenaan kijken. En velen onder hen zagen het als een soort genadebewijs van God. Dat God Duitsland een tweede kans geeft om liefde te bewijzen aan het Joodse volk. En toen sprak hij op een avond met een van die predikanten. En die was daar heel blij om. En die sprak over Gods goedheid daarin. En over zijn gebed voor het herstel van Israël. Maar ondertussen toen die vriend van mij, die zendeling, hem vroeg wat hun houding dient te zijn naar Joden toe, zei hij: ik geloof dat wij door wat er allemaal in Europa en in Duitsland gebeurd is, in de hele geschiedenis, maar ook in de Holocaust, dat wij liefde aan de Joden moeten bewijzen. Maar zover het Christus aangaat, moeten we zwijgen. Nou, mijn vriend heeft toen wat bezwaren daartegen gegeven. Maar hij merkte dat die man niet echt daar open voor stond. Toen ging het gesprek verder. En op een gegeven moment vroeg mijn vriend of er tijdens de Holocaust in Duitsland ware gelovigen waren in Duitsland. Ja, die man was oud genoeg om die tijd nog te kennen. En hij zei direct: ja, natuurlijk. En toen vroeg mijn vriend aan hem, mijn Joodse vriend, wat was primair hun zonde in de Holocaust? En zonder veel na te denken zei hij dat wij gezwegen hebben. En zo zie je dat met een afstand van een aantal decennia en natuurlijk in heel verschillende omstandigheden dezelfde groep uiteindelijk dezelfde fout maakt. Het zwijgen. En het is een geweldig voorrecht voor ons christenen om weer het besef te hebben van de relevantie en van de plaats van Israël in Gods reddingsplan. Maar het zou ontzettend tragisch zijn als wij voor de tweede keer in zo'n korte tijd weer dezelfde fout maken en uiteindelijk kiezen te zwijgen over de Messias. De Messias van Israël die voor ons in ons leven alle verschil maakt. We belijden, we zingen het ook. We waren blind en nu kunnen we zien. En als het de Joden aangaat, dan zullen we daarover zwijgen. Ik wil tot slot met jullie luisteren naar de woorden van Paulus in vers 28 tot en met 32 van hoofdstuk 11. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn zij ook nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. Er zijn soms naïeve voorstellingen over Israël in de kerk. Paulus zegt daarom dat Joden vijanden zijn van het evangelie. En de staat van mijn volk wereldwijd bevestigt dat. Maar Paulus benadrukt dat deze vijandschap tijdelijk is en de trouw van God niet teniet zal doen. Hij is in staat gebleken om de ongehoorzaamheid van de heidenen te overwinnen en hen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. En zo zal zijn liefde uiteindelijk overwinnen over die ongehoorzaamheid van Israël. En we leven nu nog voor die grote overwinning. Het Joodse volk is nog voor het grote deel vijandig tegenover het evangelie. Maar de belofte die deze hoofdstukken aanreiken, laat zien dat God een geweldige verandering teweeg zal brengen in dat volk. Zo'n verandering dat wanneer het gebeurt, mensen alleen maar zullen kunnen afsluiten met de woorden van Paulus in dat hoofdstuk. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.